Als ze echt heel duidelijk hebben begrepen dat het nodig is dat een tolk in het zwembad water is, dan moet je dat ook gewoon op de website zetten. Tot twee keer toe hebben we gevraagd voor een gesprek. We snappen niet waarom ze daar niet op ingegaan zijn. Dat snappen wij niet.
Zwemles hoort voor ieder kind vanzelfsprekend te zijn. Maar wat als je doof bent en je tolk niet mee het water in mag? Volgens het zwembad in kwestie zorgt dit namelijk voor te veel afleiding voor de andere kinderen. Is dat een geldig argument of juist een vorm van uitsluiting? Je luistert naar Het Oordeel, een podcast van het College voor de Rechten van de Mens, waarin we maandelijks een discriminatiezaak behandelen. Met in deze aflevering: hebben dove kinderen tijdens zwemles recht op een gebarentolk in het water? Voor de zaak in deze aflevering gaan we naar Zuid-Holland. En om precies te zijn naar een zwembad in de stad Rotterdam. Voor dit zwembad in de wijk Zevenkamp schrijft de moeder van de 3-jarige Julia, wiens naam we gefingeerd hebben, haar peuter in voor zwemles.
Ja, Julia is op het moment dat de moeder haar voor het eerst probeert in te schrijven 3 jaar oud. Mm-hmm. En later start ze dan met zwemlessen en zij is doof.
Ja, en volgens mij niet alleen zij, hè?
Nee, dat klopt. Dus haar ouders zijn ook allebei doof.
Ik bespreek de zaak met Hanna Jans, die als jurist werkt voor het College voor de Rechten van de Mens.
Die moeder die neemt heel ruim van tevoren, echt een jaar van tevoren, contact op met het zwembad. En die geeft ook gelijk aan dat haar dochter wat extra voorzieningen nodig heeft om goed mee te kunnen doen met die zwemlessen. En in dit geval stelt de moeder voor, wij regelen een tolk. En die moet dan ook mee het water in kunnen van het zwembad. Zodat hij goed kan tolken wat de zweminstructrice zegt, maar ook wat de andere kinderen in het bad zeggen. En ook wat Julia zelf wil zeggen of vragen.
En daar raken we direct aan de essentie van de zaak. De gebarentolk moet volgens de moeder van Julia mee het water in om dicht bij Julia te zijn. Ze moet bijvoorbeeld niet aan de kant staan om vanaf een afstand te tolken.
Nou, kijk, dat kan misschien in sommige gevallen wel. Alleen in dit geval legt de moeder van Julia heel goed uit dat het voor het goed tolken nodig is dat de tolk en Julia oogcontact kunnen maken. Dus ze moeten elkaar echt goed zien. En als zo'n tolk dan om het bad heen of buiten het bad staat, dan moet hij dus de hele tijd heen en weer lopen om steeds oogcontact te kunnen maken. En het is natuurlijk ook belangrijk dat als je als kind zwemles hebt, dan moet je ook goed kunnen kijken wat naar de zweminstructrice.
Ja, dus Julia moet eigenlijk 2 mensen in de gaten houden.
Precies, ja, inderdaad. Ja. Ja.
En dan heb je het liefst dat die tolk daar een beetje zo tussenin zweeft. Eigenlijk voor haar zwemt.
Ja, nou dat durf ik niet zo goed te zeggen waar die dan precies zou moeten staan. Maar in ieder geval moet ze inderdaad die beide mensen goed kunnen zien. Ja. Ja.
Als de moeder van Julia het verzoek bij de inschrijving van haar dochter doet, lijkt het geen probleem te zijn dat het ook mee het water ingaat. Maar als de zaterdag van de eerste zwemles aanbreekt, lopen dingen toch anders. Om extra voorbereid te zijn, komen moeder en dochter samen met de gebarentolk iets eerder aan bij de zwemles.
En dan ontstaat er eigenlijk al een beetje gedoe dat die zwembadmedewerker, die is daar niet helemaal op voorbereid en die zegt, oh, en moet die tolk dan mee het water in? En hoezo dan? Hoe moet ik even overleggen? Dus dat gaat ze doen. En dan mag die gebarentolk ook even het water in. Maar dan blijkt toch vrij snel dat dat voor afleiding zorgt bij de andere kinderen.
Oh, die laten dat weten.
Ja, de zweminstructeur die merkt eigenlijk dat die kinderen best wel afgeleid zijn door die tolk. Dus die kijken meer naar de tolk dan naar de zweminstructeur. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Dus krijgt het verhaal, als de zwemles voorbij is, een staartje. De maandag erna ontvangt de moeder van Julia namelijk een e-mail van het hoofd zwemzaken. Deze schrijft: uiteraard mag de tolk tijdens de zwemles mee de zaal op, maar het is niet toegestaan dat deze mee het water ingaat. Dit is een te grote afleiding voor de andere kinderen. Ik heb begrepen dat dit afgelopen zaterdag wel het geval is geweest, ondanks dat mijn collega had aangegeven dat dit niet de bedoeling was. Nogmaals wil ik benadrukken dat dit niet is toegestaan. De tolk is van harte welkom op de zwemzaal, met gewone kleren aan, en kan vanaf de kant prima vertalen wat er wordt gezegd. Het zwembad schrijft vervolgens ook aan de moeder van Julia dat ze rekening hebben te houden met de andere leerlingen en hun ouders die betalen voor de zwemlessen. Dezelfde dag nog reageert de moeder van Julia met een voorstel. Laten we de aanwezigheid van de gebarentolk in het zwembadwater 3 lessen aankijken om daarna samen te evalueren wat de ervaringen zijn. Het zwembad geeft vervolgens aan, een dag later, niet akkoord te gaan met het verzoek. En zo start een week later de 2e zwemles.
Dus bij de 2e zwemles moet de tolk aan de kant blijven. Maar dan moet hij dus heel veel om het zwembad heen lopen. Om goed oogcontact te houden met Julia en om te zorgen dat zij alles kan zien.
Dat lijkt me ook heel afleidend.
Ja, dat zorgt eigenlijk voor nog meer afleiding, is de ervaring.
En zo geeft de instructeur een kwartier na start van de 2e zwemles aan dat de gebarentolk de les te ernstig verstoort. De enige oplossing blijkt volgens deze dat de tolk op de bezoekersbank blijft zitten. Om vanaf daar te tolken naar Julia. Ook de 2e zwemles gaat voorbij zonder een bevredigende oplossing.
Vervolgens probeert de moeder van Julia weer contact te leggen met het zwembad. En zegt, nou laten we nou even kijken wat een oplossing zou kunnen zijn. Maar dan zegt het zwembad eigenlijk, nou wij zien maar 2 oplossingen. Of de tolk blijft aan de kant en blijft ook zitten op de tribune. Of de dochter Julia stopt met de zwemlessen.
De moeder van Julia besluit dat de lessen voor Julia niet te volgen zijn als de tolk op het bezoekersbankje moet zitten. En dus besluit ze tot de 2e optie. De zwemlessen voor Julia houden op. Na de stopzetting van de zwemlessen dient de opa van Julia een discriminatieklacht in bij de directeur van het zwembad. Deze lijkt de klachten serieus te nemen, waarna een mail wordt gestuurd met excuses voor de manier waarop de klacht is afgehandeld. Hierin geeft het zwembad toe dat het aan een duidelijk beleid ontbreekt en er in het geval van Julia weinig ruimte bleek voor maatwerk. Maar waar de excuses een opening lijkt voor meer mogelijkheden, blijft het daarbij. Het voelt volgens de opa van Julia als een zakelijke excuses. Niet gericht aan Julia en haar moeder zelf en één die geen verdere oplossing biedt. Volgens hem heeft het zwembad geen enkele lering uit het voorval getrokken en zijn de zwemlessen voor Julia bij het zwembad alsnog onmogelijk.
Omdat zij niet echt in gesprek willen gaan met hoe ze dit dan precies kunnen oplossen voor Julia. En ze zeggen ook niet toe dat er dan inderdaad iemand een tolk en vervolg met water in mag. Wat zij eigenlijk zegt is dat er sprake is van discriminatie doordat die gebarentolk niet het zwembad water in mocht. Ja. En dan gaat het over discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte. En ze zegt, ja, die discriminatieklacht die ik heb ingediend bij het zwembad, die is niet zorgvuldig behandeld.
Het VN-verdrag Handicap gaat over meedoen in de samenleving, net als ieder ander. Volgens dit verdrag is een beperking niet iets persoonlijks, maar ontstaat die vaak door hoe de samenleving is ingericht. Mensen met een beperking hebben recht om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, te reizen met het openbaar vervoer en te werken. Het gaat ook over zelf keuzes kunnen maken, waar nodig met ondersteuning.
Soms is er een aanpassing nodig, zodat iemand echt mee kan doen. En in het geval van Julia heeft zij een gebarentolk nodig om, net als alle andere kinderen, zwemlessen te kunnen volgen.
Goedemiddag, welkom. Komt u verder? Goedemiddag.
Anderhalf jaar na de zwemlessen van Julia komt de zaak tot zitting bij het College voor de Rechten van de Mens.
Welkom bij deze zitting van het College voor de Rechten van de Mens. Ik zal eerst even vaststellen wie er verschenen zijn namens verzoeker en verweerder.
Namens de verzoeker was de moeder en opa van Julia aanwezig en haar vader. En Julia zelf was ook aanwezig.
Die horen we ook af en toe, geloof ik, hè,
ja,
de opname.
Die zat in de zaal. Ja. Ja.
Namens het zwembad is een directeur en manager aanwezig. Op hun verzoek hebben we hun stemmen licht vervormd.
Nou, ik ben... Ja, klinkt misschien een beetje raar, maar wij zijn blij dat we hier zijn. Omdat we ook even ons verhaal kunnen doen. En ook om te kijken hoe we met elkaar naar de toekomst kunnen kijken, hoe we dit soort dingen op kunnen lossen. Ik zit in een werkgroep met zwembaden uit Zuid-Holland. En daar komen regelmatig dit soort dingen ook op tafel. Iemand komt met een hulphond. Nou, ik kan legio voorbeelden noemen. En wij weten niet waar we naartoe moeten. Dat is voor ons ook echt wel een uitdaging. Daarom ben ik blij dat ik hier ben. Ik zou graag weten, wat kunnen wij, waar moeten wij naartoe?
Je zag wel heel goed dat die vertegenwoordigers van het zwembad, dat die echt de gang van zaken wel betreurden. En hij was ook echt wel bereid om te luisteren naar het verhaal van Julia en haar moeder.
Ja.
Het is niet alleen voor haar alleen, maar het is voor de hele dove gemeenschap. En het heeft te maken met onwetendheid, angst, een nieuwe situatie. Hoe ga je daarmee om? En ik wil graag kijken hoe we het samen kunnen oplossen.
Dit is de reactie van de moeder van Julia. Die reactie horen we uit de mond van de gebarentolk. Dat gaat via een paar tussenstappen. De voorzitter stelt een vraag, dan stelt de tolk de vraag in gebarentaal aan de moeder van Julia. Die reageert in gebarentaal terug aan de tolk, die vervolgens het antwoord uitspreekt. We horen je dus de tolk.
Heel vroeger heb ik daar zelf ook zwemles gehad. Dat is echt jaren terug. En ik heb altijd goede ervaringen daar gehad. En daarom had ik ook besloten, ik wil dat ze daar op zwemles komt. En ik probeer het samen op te lossen, maar dat lukt me niet. En het lukt me niet. En het voelt toch een beetje als een muur waar je tegenaan loopt. Het zwembad, als je daar les hebt, en dan zijn de kinderen continu aan het bewegen en verplaatsen in het zwembad. Dus als je aan de kant staat, maar het kind aan de overkant is, dan moet je ten eerste oogcontact hebben. Dat is ontzettend belangrijk voor dove en slechthorende mensen, om oogcontact met elkaar te hebben, om te kunnen communiceren in gebarentaal. Als je dan kijkt naar de tolk, dan mis je het voorbeeld van de instructeur en heb je dat dus niet gezien. Daarbij moeten de tolk en de instructeur naast elkaar kunnen zijn, zodat die instructie duidelijk verteld getolkt kan worden voor haar. En dan kan ze alles in één blikveld waarnemen. Ik heb ook gezegd van ja, kijk naar wat andere kinderen doen. Maar dat is niet dat ze dan de gelijke kans krijgt. Gelijkwaardige kans krijgt. Ze heeft het app nodig van de gebarentaalvertaling om naast de instructeur duidelijk te zien wat ze moet doen.
Zwembad de Zevenkampse Ring noemt dat ze best wat ervaring hebben met kinderen met een beperking. Een reden dat ze de zogenoemde stuurkaarten hebben gemaakt. Plaatjes die omhoog gehouden kunnen worden, die uitbeelden wat de zweminstructeur zegt.
Wij hebben 1500 leerlingen per week bij ons zwemles. Mm. Dus hebben om de 10 weken zwemmen rechts zo'n 300 kinderen diploma bij ons. Daar zit echt best van een groep tussen die een bepaalde beperking hebben. Mm. Nou, die gaan prima mee op de manier zoals we het eigenlijk altijd organiseren. En ja, wij ervaren juist door middel van de stuurkaarten. En door, hè, dat we dingen laten zien, kinderen kopiëren, kijken naar andere kinderen. Mm. Zien ook voorbeelden van de docent. Ja. Dat ze eigenlijk heel goed die zwemles kunnen volgen.
Waar is het nou misgelopen? Ik denk dat het toch een beetje de rol van de tolk is geweest. Die heb ik zelf ook niet gesproken. En die was heel prominent aanwezig.
Ze zeiden dat het een probleem was dat de tolk te veel op de voorgrond trad. En dus voor afleiding zorgde voor de andere kinderen.
Ja. Was het een hele expressieve tolk dan misschien? Of het hele gegeven tolk is gewoon afleidend?
Dat weet ik niet precies, maar zij hadden ook vooral ervaring met tolken voor slechthorenden. En dat is ook nog anders dan voor iemand die doof is.
Oké.
Dus ja. Eigenlijk vertelde het zwembad ook, ja, we hebben best wel goed nagedacht over kinderen die slechthorend zijn en zwemles willen volgen. Alleen, ja, ze hadden eigenlijk een soort één oplossing dus voor iedereen die slechthorend of doof was. Ja. En dan dachten ze, nou, dat is een goede oplossing, dus zo zal het wel goed zijn. Daar waren ze dus niet zo flexibel in.
Na die eerste zwemles hebben wij inderdaad klachten ontvangen van de klanten. Ja, en daar heeft de hoofdzwemzaak inderdaad op gereageerd, geagendeerd. Met van ja, we moeten toch eens even kijken hoe we dit in het vervolg gaan doen. Want ja, andere klanten vinden dit storend voor hun kinderen. Maar de tweede les was inderdaad achteraf nog storender. Dus onze oplossing was dus ook niet de juiste, dat geef ik ook echt toe. Want de tolk moest uiteindelijk natuurlijk heen en weer lopen. Dat is 8 meter, zeg maar, de overkant van de ene kant van het bad naar de andere kant van het bad. En dat gaf eigenlijk een nog veel storender effect. Dus dat was ook niet de juiste oplossing.
Nee, ik wil nog even van u weten, want u zei zojuist, na de eerste les kwamen er echt klachten binnen van ouders.
Ja, exact.
Ja, wat voor klachten waren dat en wat werd er gezegd?
Nou, dat het voor hun kinderen te afleidend was, te storend was, dat de tolk in het water aanwezig was. Ja, op de manier zoals die op dat moment aanwezig was.
Wat was dan de manier?
Ja, inderdaad. De afleiding inderdaad van de gebarentalen.
En over hoeveel ouders hebben we het dan? 10 ouders die dat hebben gezegd.
Ja, er zitten 10 ouders, zeg maar. En er zijn er 9 ouders waarvan er inderdaad 6 klachten zijn binnengekomen.
Ik zag het meteen al van dat werkt niet. Als de tolk zelf, en dat had de tolk zelf ook, die stond zelf ook in dubio van wat moet ik nu doen? Want ik moet hier blijven staan als tolk. Maar is helemaal aan de andere kant. Ik heb geen oogcontact met haar. Hoe moet ik haar überhaupt laten weten dat ze moet kijken? En een horende kan je nog even roepen van kijk eventjes. Zodat je dan kan gaan tolken.
Ja, er ontstond tijdens de zitting wel wat discussie over wat staat er nou precies op de website van het zwembad. En dat is toen wel opgezocht ook. En toen bleek dat er staat inderdaad gebarentolken mogen naar binnen. Ja. Maar er staat niet dat zij ook het zwembadwater in mogen. Of dat stond er niet.
Ja. Staat nu wel in onze toegankelijkheidsvoorwaarden dat een tolk mee het water in kan.
Dat heeft u inmiddels in u. Welke voorwaarden zei u?
Dat staat in op onze website.
Ja.
Is daar een site en daar staat dat vermeld.
Wat wij daarin zagen was dat er stond dat de tolk kosteloos het zwembad in mag.
Ja.
Maar het tweede punt wat u nu zegt, namelijk ook mee het water in, zagen wij daar niet staan. Is dat dan later nog toegevoegd?
Ik weet niet of dat er nou exact zo in staat. Dan moet ik ook even kijken.
Nou, ik denk dat we daar denk ik echt een toezegging in kunnen doen. Dat we gewoon daarbij, als dat de tekst is, ook in het water, dan is het geen enkel probleem omdat we dat erbij gaan plaatsen. Want zoals het nu staat, dan gaan we dat aanpassen.
Ik denk dat we snel onderschatten wat voor een gedoe dat is als je iedere keer als je ergens naartoe wil, eerst moet gaan zitten bedenken, oké, welke aanpassingen heb ik nodig? Dat je dan iedere keer in overleg moet treden van, nou, kan dat, wel of niet? Yeah. Eventueel nog een discussie aan moet gaan.
Ja.
Ik snap wel dat je zo'n eerste reactie kunt hebben van, wat moeten we nou doen? Alleen, het is wel heel belangrijk, maar en daarom is het ook goed als mensen dat weten, dat je een verplichting hebt om onderzoek te doen naar wat er mogelijk is. Dat moet gewoon.
Ja.
Dus je moet de switch maken van, oké, wat kunnen we? Wat kunnen we aanpassen? En je moet in overleg treden met die ander, met degene die dat verzoek doet.
Ja. Ja, dus even voor duidelijkheid, dit is een BV. Dit staat helemaal los van de gemeente of zo, de gemeente Rotterdam. Dit is een BV en ook die heeft die verplichting.
Ja, ja. Exact. Ja.
Zodra een verzoek binnenkomt van iemand met een beperking, heeft een instelling of een bedrijf volgens de wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte de plicht om te onderzoeken wat haalbare oplossingen zouden kunnen zijn. Zo wees in een eerdere zaak bij het college een bouwbedrijf leerlingen van een dove en slechthorende opleiding bij voorbaat af voor stageplekken. Op zich zijn er best argumenten te bedenken voor een afwijzing op een specifieke functie op een bouwplaats voor iemand die doof is, bijvoorbeeld in het kader van veiligheid.
En dat erkent het college ook in die zaak. Ze zeggen echt, ja, dat kan echt wel risico's met zich meebrengen. Alleen in dat geval had het bedrijf echt gelijk gezegd, in totaal, dat doen we niet, precies.
Ja.
En daarvan heeft het college wel gezegd, nou, dat is wel discriminatie. Je moet ook dan kijken, wat is er mogelijk? Wat zijn de risico's? Zijn de risico's inderdaad te groot? Dus je moet eigenlijk altijd maatwerk leveren. En je moet altijd kijken naar de individuele situatie.
Ja.
Je moet wel dus dat onderzoek doen.
Hoe was nou intern het afwegingskader? Is er gecommuniceerd onderling met collega's? Hoe moeten we dat
doen? Ja, wij hebben uiteindelijk wel echt besloten van ja, als bij ons op zwemles wil, dan is het voor ons echt de enige optie dat de tolk op de badrand gaat zitten. Willen we iedereen daarin tevreden houden? En wij geloofden wel inderdaad dat dat een prima manier zou kunnen zijn, zodat je prima bij onze zwemles zou kunnen volgen. Mede omdat we dat eigenlijk op die manier altijd doen. Met kinderen tolk nodig hebben of die begeleiding nodig hebben.
En dat is uw eigen afwegingskader geweest. En dat is niet op basis van derde, advies van derde of iets dergelijks. Dat is geen beleid, hè, zijn we aan het begin van deze zitting.
Dat klopt.
Nou, wat denk ik interessant is in dit verband is dat de Nederlandse gebarentaal pas sinds 1 juli 2021 een officiële taal is in Nederland. En dat betekent ook dat vanaf dat moment moet de overheid het gebruik van die taal aanmoedigen. En toen heb ik even opgezocht van hoe zit dat nou in andere Europese landen. En toen kwam ik wel tot de conclusie dat de meeste andere Europese landen wel een stuk eerder waren met het erkennen van die gebarentaal.
Ja.
En er waren natuurlijk wel al andere voorzieningen voor doven en slechthorenden. Bijvoorbeeld op het werk en in het onderwijs. Maar bij sporten is het ook vaak nog niet zo goed geregeld.
Nee.
Twee maanden na de gebeurtenissen stuurt het zwembad de excuusbrief aan de opa van Julia. Een brief waarin alleen niks wordt toegezegd, maar waar aangekondigd wordt dat gekeken wordt hoe en of Julia weer lessen zou kunnen volgen bij het zwembad. Het geeft weer geen duidelijkheid. Iets wat de opa van Julia boos maakt.
Als ze echt heel duidelijk hebben begrepen dat het nodig is of dat het noodzakelijk is dat een tolk in het zwembadwater is, die vier woordjes, dan moet je dat ook gewoon op de website zetten. Want zolang dat er niet op staat, blijft die discussie individueel, blijft dat gewoon bestaan. Als dat gewoon erop staat, dan hebben die discussie niet meer. Dan is dat toegankelijk. Klaar, punt. Tot twee keer toe hebben we gevraagd voor een gesprek. We snappen niet waarom ze daar niet, als hun dat serieus genomen hadden, waarom ze daar niet op ingegaan zijn. Dat snappen wij niet.
Wat wij gaan doen, wij gaan heel goed nadenken over de zaak. We hebben natuurlijk heel veel gehoord vandaag daarover. En daar gaan wij over in overleg en daar gaan wij een uitspraak over doen. Mooie manier van te zien dat u zegt, wij gaan het anders doen. En daar ook hele concrete toezeggingen in hebt gedaan. En het is natuurlijk, het staat u volledig vrij als u daar zelf nog behoefte aan heeft. Maar dan moet u dan zelf maar goed over nadenken of u nog een keer met elkaar dat gesprek wil voeren waar het eigenlijk niet toegekomen is eerder. Wat we vandaag wel een begin mee hebben gemaakt. He, want als u zegt, ik heb ook behoefte aan iemand die mij voorlicht, dan denk ik, nou, volgens mij zit hier iemand, verzoeker, die daar ook heel goed over kan voorlichten en daar dagelijks mee te maken heeft. Dus weet elkaar ook te vinden, mocht dat nog mogelijk zijn en iets voor u kunnen brengen. Dank voor uw komst allemaal vandaag. Ook aan de andere toehoorders. En dan zit het erop. Dan wens ik u allen een fijne dag.
Dankjewel.
Dankjewel.
Ja? Dankjewel.
Okay. Dankjewel.
Acht weken later volgt het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens.
Ja, het oordeel is dat er sprake is van discriminatie.
Ja, kun je dat toelichten?
We hebben denk ik al een beetje erover gehad dat een zwembad, maar eigenlijk andere organisaties en bedrijven ook, die zijn verplicht om te onderzoeken welke aanpassingen zij kunnen doen als iemand daarom vraagt. En doordat ze later zeiden, nee, het kan toch niet, en toen ook niet goed hebben onderzocht wat er nou precies nodig was voor Julia om mee te kunnen doen aan de zwemlessen en of dat echt niet kon, zegt het college dat er onvoldoende goed onderzoek is gedaan. En ja, daarom is er dus sprake van discriminatie. Ja. Onderdeel van het verweren van het zwembad was, ja, er waren allerlei andere ouders die geklaagd hebben na die zwemlessen met die tolk.
Ik geloof wel 5 of 6 van de, of 4 van de 10 of zo.
Zo, ja. Er was best wel een aantal mensen die zeiden, ja, onze kinderen kunnen nu niet goed de zwemles volgen door de aanwezigheid van die gebarentolk. En het college zegt daarover dat er solidariteit verwacht mag worden van ouders en van leerlingen, zodat iedereen, of je nou een beperking hebt of niet, kan meedoen met de maatschappij.
Ja, dus het zwembad had een beetje de instelling van, ja, we willen al die andere kinderen en ouders niet tegen de borst stoten.
Precies.
Je wil naar een samenleving waar men ervan uitgaat dat er inderdaad solidariteit is.
Ja, precies. Ja. En het zwembad had daarin ook best wel een belangrijke rol kunnen vervullen. Dus zij hadden bijvoorbeeld van tevoren ouders kunnen informeren over dat er een gebarentolk in het water aanwezig was. Ze hadden daarover in gesprek kunnen gaan met die ouders om eventueel wat zorgen weg te nemen. Want je kunt je natuurlijk best voorstellen, hè, dat zo'n groep kinderen die aan het zwemmen is, die zal waarschijnlijk de eerste keer denken, oh, er staat een gebarentolk in het water. En die zullen daar best wel naar kijken om te kijken wat die aan het doen is. Ja. Maar je mag er ook van uitgaan dat dat minder wordt. Ja. Naarmate dat een paar lessen is.
Dat ze normaal gaan vinden.
Ja, precies. Ja, juist kinderen kunnen zich heel goed aanpassen.
Ja.
Dus het college zegt ook, het zwembad had die tijd ook wel moeten nemen om te kijken of, ja, dat op
na 4 lessen nog steeds zo vervelend was. Zo.
Precies, ja. 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 Ja.
Het Oordeel is een podcast van het College voor de Rechten van de Mens. De podcast is een productie van het podcastkantoor en wordt gepresenteerd door mij, David Achter de Molen. De namen in deze aflevering zijn gefingeerd. Als je zelf vermoedt gediscrimineerd te zijn, dan kan je een oordeel aanvragen bij het College voor de Rechten van de Mens. Kijk hiervoor op mensenrechten.nl. Wil je de volgende zaak die het College voor de Rechten van de Mens behandelt niet missen? Abonneer je dan gratis op deze podcast op Spotify, Apple Podcasts of in elke andere podcast-app. Laat daar vooral ook even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. Wil je meer informatie over het werk van het college? Ga dan ook naar mensenrechten.nl.